Maar de titel van vandaag is Ik ben het waard of ik ben het zwaard. Welke van de twee mag het zijn? Vorige week had Frank het over de lijdensweg van de Heer Jezus Christus. Vandaag wil ik jullie nog meenemen naar de laatste avond. Dat hij met zijn discipelen doormaakte bij het Pesachmaaltijd. De avond voordat hij opgepakt wordt en de dag daarna gekruisigd wordt. En ik wil aan de hand van die laatste avond kijken wat het ons mag leren vandaag. We zijn in de bovenzaal in Jeruzalem. Het laatste Pesachmaal is gaande, of eigenlijk net voorbij. Het is inmiddels donker geworden. Judas is zijn ding gaan doen. En twee dagen hiervoor was hij al met de overpriesters bezig om een deal te sluiten van wat krijg ik als ik de Heer Jezus overlever aan u, dat je me gevangen kan nemen. En hij heeft de deal gesloten dat hij 30 zilverlingen zou krijgen. Oftewel 30 shekels. 30 shekels. Dat was het leven waard van Jezus. 30 shekels. Als je dat zo omrekenen naar de dag van vandaag, dan is 1 shekel ongeveer 13 gram zilver. En 1 gram zilver, dat kost nu rond de 1 euro. Dus over 30 zilveringen praat je over vandaag de dag 400 euro. Dat was het leven waard van Jezus. 400 euro. Een belachelijk bedrag voor de schepper van hemel en aarde. 30 zilverlingen was ook volgens Exodus 21 de prijs die men betaalde normaal gesproken voor een slaaf. Een slaaf was 400 euro waard. Een slaaf, iemand die op de laagste tree van de maatschappij stond, iemand die niet veel waard was, die er niet toe deed. Een slaaf. Maar dat is precies wat het woord zegt over de Heer Jezus Christus. In Filippenzen, in de gestalte van God was hij, en hij heeft het niet als een roof beschouwd om aan God gelijk te zijn, maar heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Eigenlijk wordt hier dus vervuld wat het woord zei over Jezus. Hij kwam als een slaaf. En hij werd betaald als slaaf. Zonder dat de mensen of zijn verraders het doorhadden, vervulden ze dus het woord van God. In de ogen van mensen was hij dus niks waard. Hij had totaal geen achting bij mensen, complete verachting voor wie hij werkelijk was. De schepper van hemel en aarde, gewoon niet aangekeken. Maar laat dat nou ook precies zijn wat het woord zegt over Jezus. Honderden jaren eerder door de profeet Jesaja verteld. Die zei toen in Jesaja 53, hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt, hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Ook dat woord werd dus vervuld zonder dat men het in de gaten had. Judas heeft de tafel verlaten inmiddels en de anderen sluiten de maaltijd af, de Pesachmaaltijd, met het zogenaamde Hallel. De Hallel waren de psalmen die men zong tijdens de Pesachmaaltijd. Dat zijn de psalmen 113 tot en met 118. En aan het einde zingt men dan 115 tot 118. Dus die laatste maaltijd zong de Heere Jezus aan tafel. Wetende wat er te wachten stond. De arrestatie, de kruisiging, het sterven, het lijden. Hij wist wat er te wachten stond en toch zingt hij aan die maaltijd. Hij was altijd het onderwerp en nooit het leidend voorwerp. Tot en met zijn sterven aan toe. Jezus schrijft over hem, hij goot zijn leven, of Jesaja schrijft over hem, hij goot zijn leven uit in de dood. Hij goot het uit. Niemand anders. Hij zelf heeft dat gedaan. Vaak wordt hij afgeschilderd als een slachtoffer. Hij was nooit slachtoffer. Dat is niet bijbels. Johannes zegt, hij was gekomen om zijn leven af te leggen. Hij deed het. Hij had alles in de hand. En terwijl hij dat wist, zong hij God lof. En de allerlaatste woorden van de Hallel, die hij toen zong, waren, u bent mijn God, daarom zal ik u loven, mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zelfs in die laatste moeilijke momenten, dat hij wist wat eraan zat te komen, zingt hij: God is goed, God is voor eeuwig. Wat een voorbeeld voor ons als wij in moeilijke tijden verkeren, dat we nog altijd mogen zingen en kunnen blijven zingen en ook kunnen blijven vasthouden aan het gegeven, aan de zekerheid: God is goed, God is voor eeuwig. Ondanks wat me te wachten staat, ondanks wat ik doormaak, God is goed. Volgens Lucas 22, vers 36 zegt Jezus vervolgens tegen zijn discipelen: wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er eentje kopen. En zij zeiden: Heere, zie, hier zijn twee zwaarden. En toen zei hij erachteraan: dat is genoeg. En ik vind dat zo een vreemde omwenteling in de opstelling van Jezus. Jezus is nooit een man van geweld geweest. Altijd een man van liefde. Hij was barmhartig, hij was genadig. Hij vergaf mensen, hij genas mensen. Nooit een man van geweld. Nooit iemand die het zwaard zou oppakken om te strijden voor zijn recht. Maar afgezien daarvan, twee zwaarden. Wat heeft het voor zin als je weet dat later op die avond er honderden, duizenden mensen naar je toe komen met zwaarden en knuppels en jij hebt twee zwaarden. Maar waarom dan die zwaarden? Nou, toen de Romeinen Judea en Samaria hadden veroverd en regeerden ze over dat gebied en de Joden kwamen altijd samen voor hun geloof. En de Romeinen dachten zoiets van: jullie mogen je geloof blijven belijden, geen probleem. Maar ze zagen ook dat als het Pesach was bijvoorbeeld, of een groot ander feest, waren er in Jeruzalem wel 2 tot 3 miljoen Joden aanwezig. En dan liepen ze door de straten van Jeruzalem en met name met Pesach zongen ze onder andere het lied van Mirjam uit Exodus 15, 21, waar het leger is verslagen, het leger van de farao, die is omgekomen in de Schelfzee. En dan zingen zij daar door die straten van Jeruzalem: zing voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in zee geworpen. En dan sta je daar als Romeinse soldaat. Oeh, ze hebben een God die paard en ruiter in zee werpt. Dat zou wel eens over ons kunnen gaan op dit moment. En als je om je heen kijkt met 2-3 miljoen mensen in die stad, denk je: wow, dit kan wel eens compleet uit de hand lopen natuurlijk. Zoveel mensen. Dus er werd een wet aangenomen door de Romeinen dat als er een Joods feest was en er waren 10 of meer mannen bij elkaar met 1 of meer zwaarden, dan was dat een opstand en konden ze worden opgepakt als crimineel. Dus waarom zei Jezus dat 2 zwaarden genoeg was? Omdat hij was onderweg naar Gethsemane om gearresteerd te worden, niet als martelaar, maar als crimineel. Hij werd gerekend onder de criminelen. En dat is precies wat Jesaja 53 ook zegt. Vrijwillig heeft hij zijn leven gegeven. Men rekende hem tot de misdadigers. Ook dat werd dus vervuld. Daarom zegt Jezus: 2 zwaarden is genoeg. Dan rekenen ze mij onder de criminelen, onder de misdadigers. Jezus is niet alleen de speler in dit hele gebeuren. Hij is de regisseur achter dit alles. Alles in de hand. Het vloot allemaal volgens het grote plan wat al honderden jaren eerder was voorzegd, zonder dat iemand het maar in de gaten had. En dan gaat die groep van 12 mannen inmiddels, gewapend met 2 zwaarden, waarvan 1 natuurlijk in het bezit van Petrus, wie anders, Johannes vertelt dat, die gaan naar de Olijfberg, een plaats die Gethsemane heet. Jezus kwam daar vaker in Gethsemane om zijn vader te zoeken, om te bidden. En de naam Gethsemane betekent olijfpers. Het Hebreeuws Gat Shemen. Jezus gaat niet voor niets naar die plaats. Overal waar Jezus heen gaat, heeft het een betekenis. Hij gaat nu daarheen waar de olijf wordt geperst. Olijfolie wordt gemaakt. En olijfolie werd gebruikt voor het zalven van koningen, van priesters. En naar die plek gaat de gezalfde van God. Alles verloopt volgens goddelijk plan. Jezus heeft alles in de hand. Voor diegenen die ook de Bijbelstudie hebben gevolgd van afgelopen week vrijdag, een klein inkijkje, die jullie dan begrijpen, de rest niet. Shemen, dat is olie, en heeft dezelfde letters als het woord Shmona. En Shmona is 8. 8, het cijfer 8 is het beeld van het bovennatuurlijke, het hemelse. Olie brengt dus als het ware een stukje hemel op aarde. Over die persoon die wordt gezalfd, zoals een koning en priester, die ontvangen als het ware een stukje hemel op aarde. Een stukje goddelijkheid. Olie is dus veel meer dan iets gezonds. Het presenteert ook een stukje hemel op aarde. En dan zien we ook aan de bijzondere relatie tussen het woord olie, shemen, en hemel. Hemel is shamayim. Hebben dezelfde woordswaarde. Dus olie en hemel zijn eigenlijk heel bijzonder aan elkaar gekoppeld. Dat zien we ook aan Gods geest, een beeld van de olie. Olie is een beeld van Gods geest. Ook Gods geest brengt een stukje hemel op aarde, hemel in ons. Als mensen ziek zijn, worden ze door de oudsten gezalfd, wat als het ware ook een stukje genezing van de hemel op aarde is. Wij zijn gezalfd, volgens Paulus. Ook wij zijn in Christus een stukje hemel op aarde. Dat alles zit in het woord Gethsemane. En dat is waar Gods zoon, de gezalfde, de zoon die de hemel naar de aarde bracht, zijn gesprek heeft met de Vader. Zijn intiem gesprek met de Vader. Als het ware een smeekbede, een uitroepen naar de Vader in de angst die hij heeft als mens voor wat er staat te gebeuren. Tot 3 keer toe bidt hij vanuit zijn angst, maar in die angst wordt Jezus verhoord. En engelen dalen neer om hem kracht te geven. Kracht om te volbrengen waartoe hij is gekomen. Kracht om iets te kunnen bewerken wat eigenlijk veel meer betekenis heeft dan het lijden waar hij doorheen moet gaan. En soms moeten ook wij door een stuk strijd heen om tot meer betekenis te kunnen komen voor Gods koninkrijk. Dwars door het lijden heen en in die strijd laat hij je niet alleen, laat hij je nooit alleen, maar geeft hij je wat je nodig hebt om dat te kunnen doorleven, om dat te kunnen overwinnen. Ook in de strijd die Morene, in haar strijd, verwachten we genezing. Maar zolang dat nog niet realiteit is, ontvangen wij kracht en vrede in onze ziel. En mogen we tot hem komen en rust vinden. En dat doen we ook. We vinden rust in hem. En uiteindelijk mag die strijd uitmonden in iets wat van veel meer betekenis is dan het lijden op zichzelf nu. En dan komt Judas op het toneel. En dat lezen we vanaf Matteüs 26, vers 47. En terwijl hij nog sprak, Jezus, zie, Judas, een van de 12, kwam eraan en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. Hij die hem verraden had met hen een teken afgesproken en gezegd, degene die ik kussen zal, die is het, grijp hem. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei, gegroet Rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zei tegen hem, vriend, waarvoor ben je hier? Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En toen zei Jezus tegen hem, doe uw zwaard terug op uw plaats, op zijn plaats. Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? En op dat moment sprak Jezus tot de menigte. Bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij u in de tempel om onderwijs te geven en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied, opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. En toen verlieten al de discipelen hem en vluchtten. Alles op die laatste avond gebeurde om de schrift te vervullen. Jezus had alles in de hand. Hij toonde daar, ik ben de Messias die jullie te verwachten hebben. En Judas was kennelijk dat Jezus wist, kennelijk dat Jezus in Gethsemane zou zijn. Het was een bekende plaats, ook voor Judas. Dus hij dacht, vandaar moet ik wezen om Jezus te vinden. En misschien was het al eerder te sprake gekomen. En hoewel Pesach altijd met volle maan, rond volle maan valt, zal het in die tuin best donker zijn geweest. Tussen al die bomen in. En misschien dat dat de reden was om Judas, voor Judas om te zeggen van degene die ik kus, die is het. Om zeker te zijn dat het niet een andere discipel zich zag voordoen als Jezus om gevangen te laten nemen, maar dat hij Jezus zou aanwijzen. Dus het eerste wat Judas doet, hij loopt op Jezus af en geeft hem een kus. En kussen was in die tijd heel gebruikelijk. Slaven kusten de voeten van hun meester. Anderen kusten de hand van mensen uit respect. Weer anderen kusten het overkleed van hun rabbi. Maar als je iemand kust op het gezicht, dan was dat een uiting van diepe vriendschap. Dat deed je niet zomaar. Dat was alleen hechte vriendschappen waarbij de rabbi zelf altijd als eerste het initiatief nam en nooit zijn leerling. Bovendien gebruikt Matthäus hier het woord voor kus, wat inhoudt dat het een heel, heel vriendschappelijke kus was. Zelfs een herhaaldelijke kus. Judas deed dus alsof hij het deed vanuit een volledige, uiterste vriendschap met Jezus en hij nam zelf het initiatief. Wat eigenlijk het verraad wat hij doet alleen maar erger maakt dan dat het al was. En Jezus had hier kunnen zeggen, uit zijn dak kunnen gaan en zeggen, wie denk je wel dat jij bent, idioot? He? Wie denk je wel dat je bent? Hoe haal je het in je hoofd om mij zo te kussen? Hoe haal je het in je hoofd om mij te begroeten, terwijl je mij verraadt? Jij vuile, vul het maar in. Maar nee, Jezus reageert naar zijn gezindheid. Hij reageert Christus gelijk. Hij reageert christelijk. Op een hele zachtaardige toon zegt hij, vriend, vriend, waarom ben je hier? En Lucas voegt er nog aan toe met de woorden, Judas, verraadt u de zoon des mensen met een kus? Alsof Jezus het allemaal niet wist. Maar Jezus stelt geen vraag om iets te weten te komen, hij stelt vraag om jou iets voor te houden. Om jou te laten nadenken van wat je aan het doen bent. Vriend, waarvoor ben je nou hier? En Jezus noemt Judas ook gewoon bij zijn naam. Hij noemt hem zelfs vriend. Hij valt niet tegen hem uit. Hij is zachtmoedig. Hij is Christus gelijk. Hij is christelijk. Petrus niet. Johannes vertelt dat hij de enige is of een van de twee is die een zwaard bij zich heeft. Hij trekt het zwaard. Ik doe alles om kracht te zetten bij het geheel. Hij trekt zijn zwaard en hij zwaait naar de dienstknecht van de overpriesters. En ik denk dat die net bukt, want ik denk niet dat hij op zijn oor had gericht. Ik denk dat hij gewoon dit had willen doen. Maar die malchus die bukt en hij slaat hem zo zijn oor af. En Jezus zegt van, doe het nou niet. Malchus, zijn naam, betekent ook hij die ontwijkt. Nee, natuurlijk niet. Ik kan je alles wijsmaken. Als ik zeg dat zijn naam is hij ontwijkt, dan zeg ik, oh, dat is bijzonder. Ja. Nou, zo heet hij, dat betekent het niet. Jezus reageert daar direct op en zegt, Jezus had ook nooit gezegd, gebruik je zwaard. Hij zei alleen van, neem je zwaard mee. En hij zegt tegen Petrus, doe je zwaard weer terug op die plek. Want allen, zegt hij, die naar het zwaard grijpen, komen om door het zwaard. Gods koninkrijk op aarde ontstaat niet door geweld. Het trekken van het zwaard hoort niet bij Gods koninkrijk. Jezus had meer dan 12 legioenen van engelen kunnen oproepen om hem te verdedigen. Maar hij deed het niet. Jezus had alle macht om zich hieruit te verlossen, maar hij deed het niet. Hij was al meerdere keren tussen de mensen doorgelopen toen ze het op hem gemunt hadden. Zo komt Gods koninkrijk niet op aarde, zegt hij. Niet door het zwaard. Zo zouden de discipelen niet de aarde beërven. Niet door geweld. Of zoals Jezus tegen Pilatus zegt. Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was geweest, zouden mijn dienaars gestreden hebben. Maar in mijn koninkrijk strijd je niet. In mijn koninkrijk wordt niet gevochten. Dat is hoe de wereld het doet. En dat zien we vandaag de dag om ons heen. De wereld trekt het zwaard en strijdt. Gaat er tegenin. De wereld trekt het zwaard uit de schede en die vecht ervoor. Maar Jezus zegt, in mijn koninkrijk vecht je niet. De manier waarop Jezus zijn koninkrijk bouwt, dat zegt hij eigenlijk in de bergrede. Hij zegt daar in Matthäus 5, vers 5, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. En zachtmoedig, als wij dat woord horen, denken we aan hele lieve mensen, een beetje watjes, zachtaardig, slappe doedels, een beetje, echt zo'n lieve christen. Maar dit Griekse woord betekent heel wat anders. De Bijbel gebruikt hier het Griekse woord praus. Praus, en de Griekse schrijver en soldaat Xenophon, die beschrijft het woord zachtmoedig of praus. Hij zegt dat het was een militaire term. Het Griekse leger, die haalde de wildste paarden uit de bergen. En na maanden van training sorteerden ze de paarden uit. Sommige werden gewoon weer weggedaan, dat was helemaal niks. Sommige waren alleen maar bruikbaar voor het dragen van last. Sommige waren bruikbaar voor gewone taken, maar de beste van allemaal, die het meest bruikbaar waren, die werden gebruikt als oorlogspaard. Als een paard de eisen doorstond als oorlogspaard, dan werd dat paard een praus genoemd. Zijn toestand was praus, zachtmoedig. Een oorlogspaard leerde namelijk zijn karakter onder controle te houden. Onder discipline te brengen. Hij gaf om wild te zijn, onhandelbaar, ongecontroleerd, opstandig. Dat hield hij allemaal mee op. Hij was puur gericht op wat zegt mijn berijder. Wat moet ik doen? Waar moet ik heen? Hoe moet ik reageren? Niet gevoelig voor omstandigheden, maar gewoon alleen maar gehoorzaam aan de ruiter die hem bereidt. Het oorlogspaard had er ook kracht onder controle. Kracht onder controle. Het paard zelf was enorm sterk. Die kon met de ruiter doen eigenlijk wat hij wilde. Maar hij had zijn kracht onder controle en luisterde naar zijn berijder. Dat is praus. Dat is zachtmoedig. Ik heb veel paard gereden in mijn jonge jaren. Maar ik moet zeggen, er waren weinig paarden praus. Het gebeurde als ik over een sloot wilde springen, dat hij vlak voor de sloot op zijn remmen ging en ik in de sloot belandde. Het gebeurde als we op het strand aan het rijden waren, dat hij spontaan ging liggen rollen in het zand. Niet denkende dat ik nog op het paard zat. Gewoon totaal aan zichzelf denken. Geen kracht onder controle. Gewoon niet denken aan de ruiter die op hem zit. Gewoon doen wat hij zelf wil. Geen praus. In militairen betekent het voor een soldaat. Als een soldaat praus was, dan was ook de soldaat kon zijn kracht onder controle houden. Een zachtmoedige soldaat trok niet het zwaard zoals Petrus, maar die hield het onder controle en liet het in de schede. Het betekent juist niet dat je zwak bent, het betekent eigenlijk dat je jouw kracht onder controle hebt. En alleen handelt naar degene die jou aanstuurt. Niet naar de omstandigheden, maar wat degene zegt die jou aanstuurt. Op die manier. En niet door eigen kracht, zegt Jezus, zo beërf je de aarde. Dan wordt de aarde meer en meer Gods koninkrijk, een stukje hemel op aarde. Zachtmoedigheid. Dan mogen we de aarde in bezit nemen, zegt Jezus. En als we kijken naar die eerste 20 jaar, na de dood van Christus, na zijn opstanding, dan zetten de apostelen zichtbaar de hemel op aarde. Waar ze kwamen in steden, zetten ze de steden op hun kop en mensen kwamen gigantisch veel tot geloof. Gods koninkrijk werd zichtbaar. Ze waren bezig de aarde te beërven. En de reden waarom we nu nog steeds niet na al die eeuwen de aarde beërven, zou best wel eens kunnen zijn omdat wij zo geneigd zijn het zwaard te trekken. Zo geneigd zijn. Wellicht dat we andere mensen niet bereiken omdat we te druk zijn met ons zwaard te trekken. En dat begon al vrij snel, moet ik zeggen, in de brief aan de Korintiërs. Moet Paulus al optreden tegen hun verdeeldheid. Dat is vlak daarna. In de gemeente Korintië moet hij zeggen dat ze onderlinge strijd hebben. Want de een zegt, ik ben voor Paulus. En de ander zegt, nee, ik ben van Apollos. Ik ben voor Kefas. Ik ben van Christus, zeggen de vromen. En Paulus vermaant ze met de woorden, is Christus dan verdeeld? Is Christus dan verdeeld? En dat is ook nu nog jammerlijk genoeg. Heel normaal. De ene kerk is in onmin met de andere. En ze trekken hun zwaard. En wat jullie brengen is niet goed. En dat is helemaal niet wat je moet doen. En ze trekken het zwaard uit de schede. En als je ziet dat de ene voorganger tegen de andere strijdt met het zwaard. En als je op het internet leest dat hoeveel christenen bezig zijn om andere christenen te bekritiseren van dingen die ze zeggen. En dat zeg je helemaal fout. En we gaan met het zwaard en die trekken uit de schede. En dat is helemaal fout. Christenen die elkaar bestrijden. We trekken het zwaard uit de schede tegen elkaar. Terwijl Jezus zegt, in mijn koninkrijk wordt niet gevochten. In mijn koninkrijk heb je het de controle over de kracht en stop je hem terug in de schede. We zijn op deze wereld om impact te maken op culturen, om culturen te winnen voor Jezus. Maar door de eeuwen heen is dat ons niet gelukt. De aarde beërven is nog lang niet in zicht. En de vijand die lacht in zijn vuistje. Die denkt, nou, ik hoef helemaal niks te doen. Ze bestrijden elkaar, dus dat gaat goed. Dat gaat heel makkelijk. Ze roeien zichzelf wel uit. Want een huis tegen zichzelf verdeeld gaat ten onder. En ik moet zeggen, ook in deze gemeente zijn we daar niet van gevrijwaard geweest. Ook in deze gemeente hebben we af en toe het zwaard getrokken naar elkaar. Gezegd van, wat je nu doet, klopt niet. Dat kan niet doen, dat kan niet door de beugel. En we trekken het zwaard in een meningsverschil in over hoe we geloof vorm willen geven. En daarin is iedereen verliezer. Geen winst voor Gods koninkrijk. En het beërven van de aarde gaat alleen maar verder van ons weg. In Gods koninkrijk vechten we niet, maar accepteren we elkaar in Christus. En als je soms ziet hoeveel gelovigen met elkaar zoveel gemeen hebben, maar vallen over het kleine beetje en het zwaard trekken naar elkaar, dan denk je, waar zijn we mee bezig? Is dat de manier waarop Jezus zijn aarde wil laten beërven? In Handelingen 2 lezen we over de eerste gemeente die hun bezittingen verkochten. En er staat er, en ze deelden het uit aan allen die er behoefte aan hadden. Aan allen die er behoefte aan hadden. Niet alleen aan hun kleine gemeentetje, maar aan allen die er behoefte aan hadden. Het gevolg, Handelingen 2 vers 47, en zij stonden in gunst bij het hele volk. Het gevolg, en de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werd. Dat is aarde beërven. Zachtmoedigheid. Maar veel kerken nu denken dat ze overal tegen moeten vechten. We moeten vechten tegen alles wat er gebeurt in deze wereld. We trekken ons zwaar tegen die anti-abortusklinieken. We gaan bij de deur staan, we gaan barricaderen. We gaan spandoek ophangen, dat kan je niet doen. En we strijden tegen de wereld en we strekken ons zwaard tegen de uitvoering. Donderdag is weer een uitvoering van de Passion. Maar dat klopt allemaal niet. En er spelen islamieten in mee en homoseksuelen en lesbiennes. En dat kan allemaal niet. En de EO trekt zich terug, want alle kijkers van de EO zeggen van, dit kan niet. En we strijden tegen de wereld. En het zwaard wordt getrokken zonder ons af te vragen, is het misschien wel mogelijk dat iemand tot geloof komt door zoiets? We trekken ons zwaard ook tegen de film van de Passion, want daar klopt ook geen hout van, jongens, scheid nou toch uit. Christenen zeggen, dat klopt allemaal niet. We trekken ons zwaard tegen de gay parade om onze afschuw aan te geven. We hebben het idee dat we ons zwaard moeten trekken tegen alles wat onbijbels is. Het mag allemaal niet. En het probleem is, de mensen tegen wie je strijdt, daar win je nooit iemand mee voor Christus. Je krijgt nooit mensen aan jouw kant als jij het zwaard trekt tegen ze. Hoe wil je mensen bij jou trekken tegen wie jij je keert? En de mensen keren zich tegen het geloof, waardoor er niemand dagelijks wordt toegevoegd. En wij op die manier nooit de aarde zullen beërven. Het zwaar trekken is juist eigenlijk zwakheid. Je hebt het niet onder controle. Terwijl het terugdoen in de schede juist kracht is. Gods koninkrijk wordt gebouwd door zachtmoedigheid. Door je zwaard onder controle te houden. Terug te doen in de schede, want Jezus' volgelingen vechten niet. Jezus' volgelingen hadden maar één gebod. Heb de ander lief, zoals ik jou heb lief gehad. En dat betekent niet dat je geen mening mag hebben. Dat betekent niet dat je niet mag zeggen waarvoor je staat, wat je gelooft. Natuurlijk mag dat. Maar de manier waarop Petrus daar dat deed, door er tegen te gaan vechten, dat was niet de manier. Petrus dacht dat het makkelijker was om voor Jezus te doden, dan om voor Jezus te sterven. Wij denken vaak dat het makkelijker is om te strijden tegen die ander, dan onszelf weg te geven, te sterven aan onszelf. Toen Jezus aan het kruis hing, had hij zijn zwaard kunnen trekken. Tegen de menigte die hem genageld hadden aan het kruis. Maar hij hield zijn zwaard in de schede. Hij had zijn kracht onder controle. Maar als je aan de gemiddelde niet-gelovige vraagt van, wat denk je nou van de kerk, wat denk je nou van christendom, dan wordt er vaak gezegd van, ja, ze zijn wel veroordeeld, ze hebben altijd kritiek, ze zijn hypocriet en ze zijn dan niet bepaald mensvriendelijk tegenover anderen. En dan staan we er versteld van dat ze er geen deel van aan willen maken. In de laatste avond, voor de arrestatie en kruising, roept Jezus ook ons op om niet zo snel dat zwaard te trekken, maar het in de schede te laten. Niet altijd jouw gelijk te willen halen en uit te halen naar die ander die het niet met jou eens is. Want je kan nog zo gelijk hebben, maar als het op een manier gaat om die andere door de strot te drukken, dan heb je het helemaal verkeerd begrepen. Ook Jezus ging het altijd om de relatie. Het ging om de gezindheid, het christelijkheid, om anderen tot zich te trekken en niet het zwaard te trekken. En ook ik heb me schuldig gemaakt aan het zwaard trekken. Als iemand zei iets over de Bijbel, over het woord van God, waarvan ik dacht van, ja, sorry hoor, maar daarmee haal je Gods woord onderuit, streed ik tegen hem of tegen haar. En dan, het gevolg is dat mensen zich terugtrekken en eigenlijk er niets van willen weten. En je hebt het alleen maar verloren. Houd het zwaard in de schede. Het gaat om de relatie. Jezus had verschrikkelijk kunnen uithalen naar Matthäus, de tollenaar. Die door aan de kant van de Romeinen te gaan staan, rijk werd over de ruggen van zijn eigen volk. Jezus had het zwaard kunnen trekken. En had kunnen zeggen, wat ben je mee bezig, jongen? Je verraadt iedereen om je heen. Maar nee, daarentegen gaat hij naar zijn huis, eet bij hem, met nog meer zondaars, staat er zelfs bij, en andere tollenaars. Iets wat echt niet kon, dat deed je niet als rabbi, als jood al niet, maar als rabbi al helemaal niet. En als de fariseeën het horen, dan is hun reactie, waarom eet u meesters met tollenaars en zondaars? Waarom doen ze dat? Zwaar trekken. Maar Jezus toont zijn gezindheid en zegt, zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig. Zij die ziek zijn. Ga heen en leer wat het betekent. Barmhartigheid wil ik. En geen offeranden. Ja, maar wij moeten de Bijbelse normen moeten we verdedigen. We moeten daarvoor uitkomen. Ja, maar niet ten koste van de relatie. Want tegen wie je vecht, win je nooit voor Christus. En Jezus zelf was vaak onbijbels bezig. Gewoon onbijbels. Als de overspelige vrouw bij hem wordt gebracht, dan had hij bijbels geweest als hij haar had laten stenigen. Maar hij kiest voor de relatie. Hij zegt, vrouw, ga heen en zondig niet meer. Hij kiest voor de gezindheid. Als Jezus bij Melaatse komt, dan raakt hij ze aan om te genezen. Maar dat mocht niet. Je mocht niet eens bij Galilaatse in de buurt komen. Laat staan ze aanraken. Maar Jezus was onbijbels en koos voor de gezindheid. Koos voor de relatie. Paulus zegt aan de Korintiërs: ik spreek liever 5 woorden met mijn verstand dan 10.000 in een tong of een andere taal. En ik denk dat Jezus zou zeggen: ik spreek liever met 5 woorden vanuit mijn gezindheid dan 10.000 met de Bijbelse woorden als zwaard. Maar hoe vaak gebruiken we de Bijbel niet als zwaard? Wij zijn volgelingen. Jezus zegt: stop die zwaard terug in je schede. Wij vechten niet, wij hebben de bediening van verzoening. Om mensen tot Christus te trekken. En dat doe je niet door het zwaard te trekken. Paulus zegt: we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. En zoals we in de Bijbelstudie hebben geleerd, staat de boze bij ons aan de deur. Om ons te verleiden in onze gedachten. Dat we anders gaan denken over Jezus, over God, over dit woord. Of over de mensen om ons heen of hoe we moeten handelen. De grootste strijd zit tussen onze oren. Hij zegt in 2 Korinther 10 vers 3. Wij voeren geen strijd naar het vlees. We voeren geen strijd tegen het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken, want wij breken valse redeneringen af, dingen die we verkeerd denken, elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Als je denkt: ik trek het zwaard, dan is het zachtmoedig om je kracht onder controle te houden en te denken aan degene die jou aanstuurt. Breng elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Dat is de grootste strijd. De grootste strijd zit tussen onze oren. Gedachten die ons ertoe zetten om het zwaard te trekken, waar we kracht zouden mogen hebben om het zwaard juist terug te doen en het niet te trekken. Het is veel makkelijker het zwaard te trekken dan het in de schede te houden. Ook voor Petrus was het makkelijker om te doden voor Jezus dan om te sterven voor Jezus. Het is zoveel makkelijker om je eigen gelijk te halen dan te zeggen van: oké, maakt me niet uit. Ik hoef niet speciaal gelijk te hebben. Ik ga niet met jou in de strijd aan. Het gaat mij om de relatie. Als we de relatie kunnen houden, kunnen we elkaar winnen. En het woord roept ons vandaag op om te stoppen met andere mensen te beschadigen. Om niet langer uit te halen naar andermans levenswijze, geloofsovertuiging, om niet je gelijk te willen halen, maar in plaats daarvan het zwaard in de schede te houden en de bediening van verzoening uit te leven. Op die manier, zegt Jezus, beërven wij de aarde. Mogen we een stukje hemel naar aarde brengen. Dat zijn wil geschiet zoals de hemel nu ook op aarde, namelijk om mensen te bereiken die hem als zoon van God zullen aanbidden. Om niet zoals Petrus een oor af te hakken, maar om zoals Jezus een oor te genezen. Dat mensen horen van Gods woord. Dat ze zien hoe je bent. Hoe krachtig je bent in hem door het zwaard in de schede te laten. De laatste woorden voordat Jezus weggenomen wordt en de discipelen vluchten waren in Matthäus 26. Dit alles is geschied opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. En een van de woorden van de profeten die nog vervuld mogen worden is in Zacharias 4 vers 6. Dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, door mijn olie, door mijn Gethsemane, zegt de Heere van de legermachten. Zo mogen wij de aarde gaan beërven. Stop dat zwaard in de schede. Ga niet uit vanuit je eigen kracht, maar vanuit de kracht die Gods geest jou geeft. Luister niet naar je eigen wijsheid en kracht, maar luister naar degene die jou aanstuurt. Gods geest, Christus Jezus, Gods woord. Hij heeft jou uitgekozen als volgeling, die hij daarvoor wil gebruiken. Jij bent het waard om te leven voor zijn koninkrijk. Jij bent het waard, maar wees niet het zwaard. Amen. Zullen we nog danken voor zijn woord. Ja, Vader, zo danken we u dat u zo op die laatste avond, dat u onder uw discipelen was, nog zoveel dingen meegeeft om uit te leven vandaag de dag. En we danken u dat u ons elke keer weer vergeeft op het moment dat we weer dat zwaard trekken. Dat u ons weer elke keer weer opnieuw die kans geeft om mensen tot u te trekken. Niet door het zwaard, maar door uw geest. Help ons, Heer, om die kracht uit onszelf in toom te houden en te leven vanuit de kracht van uw geest. Om niet ons eigen gelijk te halen, maar om mensen het gelijk van u te weerspiegelen. Dat we de gezindheid van Jezus mogen hebben zoals Hij dat deed. Ook op die laatste avond. Dat Hij zelfs toen nog mensen gewoon aansprak, zong, vriend noemde. Vragen stelde. En zich liet arresteren. Terwijl Hij alles had kunnen doen. We danken U dat U uw kracht in toom hield om ons de kracht van uw geest te geven. En dank u dat we dat ook dadelijk mogen gedenken op Goede Vrijdag. Hoe u zich aan het kruis hebt laten nagelen. Hoe u alles had kunnen doen om dat te voorkomen, maar u liet het over aan God die u aanstuurde. Zo dank u voor deze dag. We dank u dat we dat mogen gedenken en bedenken en overdenken met ons allen. In de week die voor ons ligt. Als we opgaan naar die dag van uw kruisiging. We danken u ervoor in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.